En ik denk dat het voor onze minister-president ook goed zou zijn. Als hij eens een keer...
Niet heet het biografieën, maar ook...
dat hij gewoon echt eens een goede dichtbundel leest. Om de geest open te gooien.
Welkom, leuk dat je luistert naar deze 12e aflevering van De Wereld aan Literatuur. Een podcast over wereldliteratuur. En zoals je hoort, misschien is het geluid iets anders dan normaal. Ik zit in een kantoor in Hartje, Amsterdam. In een ruimtelijke omgeving. Nou, het is niet eens wat is het eigenlijk? Niet echt een kantoor, maar een soort van opslagplaats met archeologische vondsten. Ik zit bij de Universiteit van Amsterdam. En het interview is op dinsdag opgenomen, dus vandaar dat de aflevering ook iets later geüpload wordt. Maar dat mag de pret niet drukken, want ik heb vandaag een gast voor de eerste keer in deze podcast. Hartelijk dank, Piet Gebrandi, dat u als gast wil zijn voor de eerste gast in deze podcast. U bent dichter, klassicus, essayist, vertaler en docent hier aan de Universiteit van Amsterdam, klassiek en middeleeuws Latijn. En ik weet nog, een anderhalf jaar geleden of zoiets, heeft u een keer een lezing gehouden bij mijn studentenvereniging. Zo is ook een beetje de link ontstaan. Toen heeft u de Homerusprijs gekregen voor Troost in Filosofie. Vertaling van het werk van Boethius dat u heeft gemaakt. En toen heeft u toen het een en ander over verteld. En toen dacht ik van, nou, dat is leuk. En ik heb ook voor de wereldliteratuur, dan zoek je af en toe wat lijstjes op. En dan kwam ik u ook tegen met de Perpetua-reeks. Daar gaan we het misschien nog wel over hebben. En over Troost in Filosofie ook nog wel. Maar ik dacht van, nou, misschien is het leuk voor de luisteraar om ook een idee te krijgen van met wie is Timon hier in gesprek. Dus ik had al gezegd van dichter klassicus. Welkom hier op deze show. En een eerste vraag eigenlijk van waarom klassiek en middeleeuws Latijn? Waarom bent u docent klassiek en middeleeuws Latijn?
Nou, toen ik zelf op de middelbare school zat, merkte ik dat de klassieke talen mijn favoriete vakken waren. Naast Nederlands.
Ja.
En toen heb ik een tijd zitten denken wat ik wilde studeren. En er waren drie mogelijkheden. Eén was Nederlands, de tweede was filosofie en de derde was klassieke talen.
Ja.
En toen dacht ik, Nederlands, dat kan ik ook zelf wel. Daar heb ik geen opleiding voor nodig. Filosofie, geweldig, maar de kans dat je daarmee een baan krijgt lijkt me vrij klein.
Ja.
En vervolgens dacht ik, als ik nou klassieke talen doe, dan zit filosofie daar bij wijze van spreken al in opgesloten. Dus dan sla je twee vliegen in één klap. Dus toen ben ik gaan studeren. En dan is het bijna onvermijdelijk dat je leraar klassieke talen wordt. Dus dat heb ik ook 20 jaar gedaan aan middelbare scholen. En min of meer toevallig ben ik daarna aan de universiteit terechtgekomen. En merkwaardig genoeg is het hier nog steeds zo dat je niet Grieks en Latijn doet, maar Grieks of Latijn, hè? Dus als docent.
Oh, dat zijn twee gescheiden werelden.
Nou, niet echt twee gescheiden werelden natuurlijk, maar het is wel zo dat ik hier aan de universiteit geen Grieks mag geven. Nee. en dus alleen Latijn doe. En toen ik hier kwam werken, 17 jaar geleden, toen was hier ook een aparte opleiding voor het latere Latijn, middeleeuwen en renaissance. En daar heb ik me toen een beetje in gespecialiseerd.
Okay.
En zo ben ik een beetje ook naast klassicus een soort halve medievist geworden.
Maar dat die combinatie tussen klassieke talen en filosofie zien we eigenlijk dus al terugkomen in de vertaling die u 2 jaar geleden hebt gemaakt.
Ja, zeker. En niet alleen daarin. Ik ben de laatste jaren steeds meer eigenlijk, als het gaat om dingen vertalen, terechtgekomen op een spoor waarin filosofie en poëzie en religie elkaar raken.
Ja.
Dus blijkbaar is dat waar ik mee bezig ben.
Ja. Ja, leuk. Nou, voor de luisteraar nog, dat boek heet dus Troost in Filosofie, is geschreven door Boethius en 2 jaar of 3 jaar geleden alweer, uitgegeven bij Damon. Daar gaan we het nog wel over hebben. Ik heb dus gezegd, u bent docent, u bent dichter, klassicus, essayist. Als u dan de Wikipedia-pagina van u opzoekt, staat er een hele lijst aan bezigheden. Maar ik dacht van, heeft u dan ook een favoriete bezigheid daarbij? Dat u bijvoorbeeld vertalen of schrijven of dichten het leukst vindt? Of misschien recenseren? Is het juist die diversiteit die het ook leuk maakt?
Het hoort allemaal bij elkaar.
Ja.
Dat doseren is natuurlijk gewoon een broodwinning.
Ja.
Maar ik vind lesgeven, collegegeven ontzettend leuk om te doen. heb ik altijd gevonden. En al die activiteiten die versterken elkaar. Hè? Dus je leest dingen, daar wil je over vertellen. Studenten geven weer een bepaalde reactie, daar kun je weer zelf mee verder.
Mm-hmm.
Als ik een tekst echt wel goed wil leren kennen, dan is de beste manier gewoon om hem te vertalen, want dan zie je waar de problemen zitten. Dus ik vertaal, begin zo'n tekst beter te begrijpen. En dat is dan weer soms het beginpunt van wetenschappelijke vragen.
Ja.
Dus dan schrijf je daar vervolgens weer eens een artikel over of zo. Het enige wat ik niet kan sturen, dat is die poëzie schrijven. Dat gebeurt of dat gebeurt niet tussen de bedrijven door. Als ik in de trein zit of als ik in mijn bed lig of wanneer dan ook. Maar dat is in ieder geval niet iets wat je kunt plannen. Of zo.
Nee. Dus dat hangt dat dan van een bepaalde inspiratie af of zoiets? Dat moet,
ik vermoed
dat,
van wel.
Dat je dat ontvangt.
Ja, ja.
Ja.
Daar zal het wel iets mee te maken hebben. En verder is het zo, dus ik schrijf natuurlijk essays. Vaak over poëzie, vaak over klassieken. En ik heb wel gemerkt de afgelopen 25 jaar of zo, dat al die activiteiten elkaar versterken. Hè? Dus ik ben denk ik een betere essayist geworden, doordat ik ook een goede klassicus ben, maar ook omgekeerd.
Ja.
En volgens mij levert dat op dat ik een letterkundige in meer algemene zin ben. Maar wel natuurlijk met twee grote specialisaties, de klassieken en moderne Nederlandse poëzie.
Ja, oké. Okay. Leuk. En dan nog een wat meer een persoonlijke vraag misschien, maar u bent de kleinzoon van Pieter Sjoerds Gebrandy, de minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Wordt u daar nog vaak aan herinnerd of komt het af en toe in het voorbijgaan langs, maar voor de rest?
Ja, het komt wel eens voorbij, maar ik heb daar niet zoveel mee. En bij ons thuis vroeger speelde het ook eigenlijk geen rol.
Nee, het is meer een leuk.
Het is meer een verhaal. Het is meer een verhaal voor mij.
Ja.
Die man is overleden toen ik 2 was. Dus okay. Niet echt een serieuze herinnering aan hem. Bovendien heb ik wel begrepen dat hij na de oorlog zo verschrikkelijk rechts is geworden.
Ja, dat hoorde
de
ik ook.
De decolonisatie heeft tegengehouden. Ja. En daar wil ik natuurlijk echt helemaal niet mee geassocieerd worden.
Oké. Okay. Ja, nou, ik had inderdaad nog ooit een keer een podcast geluisterd waar dat ook voorbij kwam inderdaad, dat wat in de jaren 50, dat het wat meer extremer werd. Ja, maar ja, nou ja dan, daar zijn we hier vandaag ook niet voor. We zijn hier vandaag voor wereldliteratuur. En het leek mij leuk om met u in gesprek te gaan daarover, over wereldliteratuur. Ik heb een inleidingsaflevering in deze podcast, heb ik stilgestaan bij de vraag, wat is wereldliteratuur? En als je die vraag dan stelt, blijkt het dat die vraag best wel lastig te beantwoorden is. Daar kom je al heel snel op Goethe uit, die dan over weltliteratuur spreekt en daar een bepaalde idee over heeft. Maar ik dacht van, misschien is dat een goede beginvraag van, misschien ook helemaal geen goede beginvraag, omdat het een complexe vraag is, maar wat is wereldliteratuur precies? Wat bedoelen we ermee als we het over wereldliteratuur hebben? Kunnen we daar een definitie van geven of is dat onmogelijk?
Er zijn denk ik verschillende definities mogelijk. Eén definitie is wereldliteratuur. Is gewoon de literatuur van de wereld. Vanaf het begin van de mensheid tot nu en over alle continenten. Dus dat is de wereldliteratuur. Maar meestal gebruiken we natuurlijk die term om iets te zeggen over de belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur. Hè? Dus als mensen zeggen ik hou me bezig met wereldliteratuur, dan bedoelen ze meestal niet dat ze alle pulp van de hele wereld willen lezen, maar dat ze de beste boeken willen lezen. Dus zo'n term als wereldliteratuur hangt sterk samen met een begrip als kanon.
Ja.
He, dus gewoon een lijst met de beste werken van de wereld. En dat is per definitie natuurlijk een lijst die altijd verandert. Al denk ik dat er ook altijd op die lijst een aantal werken staan die er nooit van af zullen gaan, omdat ze gewoon hun waarde wel bewezen hebben in de afgelopen duizenden jaren.
Ja, en aan welke werken denkt u
dan? Je denkt dan bijvoorbeeld aan de Bijbel, of je denkt aan de Odyssee, of je denkt aan de Divina Commedia van Dante. Dat zijn werken waarvan denk ik niemand zou willen volhouden dat ze niet behoren tot de beste werken en de belangrijkste werken van de wereldliteratuur. Maar zodra je die lijst gaat uitbreiden, ja, dan kom je natuurlijk altijd op discussies. Moet dit er wel in, moet dat er niet in?
Ja, dus er is een soort van consensus over een 10-20-tal werken of zoiets, waar iedereen het wel mee eens is van dit zijn.
Nou, ik denk dat de lijst wel groter is dan 10 of 20, hoor.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld 1000 namen zou willen zetten, daar word je denk ik niet over eens. Nee, dat is te ingewikkeld. En bovendien is er een ander probleem. Dat is dat het denken in termen van wereldliteratuur en het denken in termen van dit soort kanonisering natuurlijk in onze westerse maatschappij ook altijd heel erg westers is ingevuld.
Ja.
Dus het is eigenlijk pas sinds 200 jaar, denk ik, dat ook in het Westen serieus aandacht wordt besteed aan literatuur uit andere werelddelen. Omgekeerd is hetzelfde aan de hand, denk ik. Dus ik denk dat bijvoorbeeld in China, waar je natuurlijk een hele bijzondere eigen literatuur hebt, dat men daar pas in de 20e eeuw eigenlijk serieus literatuur uit andere werelddelen is gaan lezen.
Ja.
Dus dat idee dat het er allemaal bij hoort en dat het misschien allemaal iets te maken heeft met wie wij mensen zijn, is eigenlijk pas, denk ik, vrij recent serieus genomen. En je merkt het ook aan, denk ik, curricula op universiteiten. Tot echt best kort geleden nog was het zo dat als je filosofie studeerde, dan kreeg je alleen westerse denkers.
Ja.
En het is eigenlijk pas de laatste paar decennia dat men zegt, ja, maar die denkers en die schrijvers uit China en India, die zijn net zo belangrijk en interessant. Nou ja, dan moet er eerst expertise opgebouwd worden voor mensen daar iets over kunnen zeggen. En dat is denk ik omgekeerd ook zo.
Ja, maar dat was inderdaad ook wel een beetje waar ik dacht zelf ook van, ik had de eerste 10-11 afleveringen die ik tot nu toe gemaakt heb, gaan allemaal over westerse literatuur. En toen dacht ik van, lijkt me wel leuk om ook over niet-westerse literatuur te doen. Maar dan heb je al heel snel die expertise niet. Dat je al heel snel niet weet van, ja, wat als ik Japanse literatuur of zoiets doe, wat is dan daar?
Het punt is dat je geen context hebt. Hè, dan.
Nee.
Hè, dus als je inderdaad westers bent opgeleid, dan heb je een bepaald historisch kader in je hoofd, als het goed is. En je weet de belangrijke cultuurperiode, weet je wel ongeveer. En daar weet je wel wat namen bij te noemen. Maar die context mis je vaak als je het hebt over niet-westerse culturen.
Ja.
Nou, daar hebben we gewoon nog een heleboel bij te leren, denk ik. En dat ga ik in mijn leven niet meer voor elkaar krijgen, denk ik. Maar het bewustzijn dat we dat moeten doen, is denk ik nu wel veel sterker dan een halve eeuw geleden.
Ja, ja, en dan is uw werkzaamheden bij de Perpetua-reeks. Ik heb hier twee boekjes bij me. Uitgegeven bij Atheneum Polak en Van Gennep in Amsterdam. En dat is een reeks van 100 werken uit de wereldliteratuur. Een tiental jaar, iets meer al zelfs geleden begonnen. En daar is ook al misschien al een eerste poging gedaan om een wat diversere kanon te krijgen. In het inleidingsgesprek zei je zelf dat het nog niet divers genoeg was misschien.
Het punt is dat we hebben toen die lijst gemaakt met, ik weet niet meer, een stuk of 5 mensen of zo.
Ja. Ja, er zit dus een jury achter en daar bent u een van de leden van.
Ja.
Arno Grunberg zit daar bijvoorbeeld ook bij. Maar,
ja, en een paar zijn er al dood. Kees Vens die zat erbij en Hella Hazen zat erbij.
Ja.
Dus we hebben allemaal zo ons lijstje opgesteld van wie we vonden dat daarin moest. En toen is er in samenwerking uiteraard met de uitgever is er een lijst van 100 werken opgesteld. En ik vond toen al dat die lijst niet divers genoeg was.
Ja.
Dus ik had er een aantal niet-westerse werken op staan. Onder andere uit de Chinese en de Indiaanse literatuur. En het aandeel daarvan in die lijst is te klein. Dat vond ik toen ook al.
Ja.
Maar goed, zo'n lijst is uiteindelijk toch een compromis. En daar is een volgend probleem. Dat is dat de uitgeverij niet de mogelijkheid had om van al die werken een nieuwe vertaling te laten maken. Hè? Want dat kost gewoon veel geld en veel tijd. Dus er is een poging gedaan om gebruik te maken ook van vertalingen die al circuleerden. Ja. Of die er waren al.
Ja.
Ook van andere uitgevers natuurlijk. En vervolgens is natuurlijk de uitgever op pad gegaan om de rechten daarvan te verwerven. En dat is gewoon ook niet overal gelukt.
Nee, ja, want ik heb bijvoorbeeld hier gedichten van Hildelien bij me. En die zijn dan vertaald door Ad den Beste. Maar ik heb toevallig ook een ander boek thuis van de gedichten van Hildelien. Die is ook vertaald door Ad den Beste. Maar dat is al, nou ja, 30 jaar geleden of zoiets. Als ze niet meer is.
Ja.
Maar die rechten zijn dus opgekocht, zodat die gedichten ook hierin konden worden uitgegeven.
Zeker. En dat is in zekere zin jammer, want bij sommige werken zou je gewoon echt een nieuwe vertaling willen. Nou is dat bij een aantal van die werken op de perpetua lijst ook gebeurd, hoor. Een aantal dingen zijn echt opnieuw vertaald, speciaal voor die rijk. Maar goed, dat is een praktisch aspect ervan. En uiteindelijk bleek, een paar jaar geleden, een jaar of 2, 3 geleden geloof ik, dat ik geloof dat er nog iets van 20 delen te gaan zijn.
Ja.
Dat van een aantal werken die we op die lijst hadden staan, het onmogelijk was om die rechten te verwerven. En dus we bleven met gaten zitten. En toen hebben we met de overgebleven juryleden en de uitgever overlegd. En toen zei Maarten Asscher, ook een van de juryleden, die zei heel terecht, nou dit is dan een mooie gelegenheid om een bepaald inclusiviteitsprobleem alsnog een beetje te repareren. Dus laten we nou kijken of we in die 20 delen die nog komen, dus een aantal namen kunnen zetten van auteurs waar we 15 jaar geleden niet aan gedacht hebben, die... Nou, wat meer vrouwen, wat meer mensen die tussen aanhalingstekens zwart zijn.
Ja.
Dus vervolgens is er een nieuw lijstje opgesteld voor die ontbrekende delen. En ik weet uit mijn hoofd niet wat daar precies op is gekomen. Ik weet, een van de auteurs die nog in de lijst ontbrak is bijvoorbeeld Toni Morrison. Kijk, 15 jaar geleden leefde die nog, maar inmiddels is die natuurlijk overleden. Niet dat het een criterium was, hoor, maar goed.
ik dacht, ik kan bijna direct vragen. Ja, de meeste auteurs die op zo'n lijstje zijn inderdaad overleden dan, maar ja.
Nee, ja, okay. Dat komt gewoon omdat er natuurlijk meer eeuwen voorbij zijn gegaan dan er jaren zijn in een mensenleven waarin wij nu leven. Maar hoe dan ook. Dus ik denk dat nu, zeker de laatste paar jaar, dat besef van het belang van inclusiviteit ook veel groter is dan 15 of 20 jaar geleden.
Ja.
Dat is echt veranderd.
Ja.
En dat is een goede ontwikkeling, lijkt mij.
Ja, ja, want als je een kanon van wereldliteratuur wil maken, moet je eigenlijk ook werken uit de hele wereld erin verzamelen.
Ja.
Nou, anders zou je beter een kanon van westerse literatuur kunnen
zo
maken.
Is het.
Of iets
zo is het. Maar goed, een aantal highlights zit er natuurlijk in. Hè? Dus er zit... een aantal bijbelboeken in, geloof ik. En Gilgamesh zit erin natuurlijk. Ja. Nou ja, Gilgamesh is denk ik de oudste literaire tekst die we hebben überhaupt.
Ja, die heb ik in de aflevering... Ik weet niet meer waar... Die heb ik in een aflevering besproken. Ik
nou,
weet
dat
niet
is een van de allermooiste teksten die er zijn, vind ik. En ook opmerkelijk vind ik trouwens nog... De tekst is ongeveer 5000 jaar oud.
Ja.
Althans in de versie waarin wij hem kennen, een kleine 4000 jaar oud. Maar dat is zo'n herkenbare menselijke mythe, zo'n aangrijpend verhaal, dat je wel moet concluderen dat de mens in de afgelopen 5000 jaar niet echt wezenlijk veranderd is. Hè?
Ja.
We zijn gewoon nog hetzelfde als toen.
Ja, nee, dat is heel grappig.
We hebben andere concepten ontwikkeld en de wereld is wel iets veranderd. Maar als mens zijn wij gewoon nog precies hetzelfde.
Ja. Ja, dat is heel grappig. Elke keer als ik dan die wereldliteratuur lees, ik heb dan bijvoorbeeld het Gilgamesh-epos besproken, ik heb Sappho besproken, ik heb Plato besproken. Nou ja, dan ga je allemaal door die jaren heen en eigenlijk kom je elke keer weer achter dat de mensen voor dezelfde uitdagingen staan in hun leven. Dat het eigenlijk, zeg maar, er zijn misschien wel allemaal technologische ontwikkelingen geweest, maar de existentiële uitdagingen waar we allemaal voor staan, die zijn gewoon nog hetzelfde.
En dat is nou precies, de reden waarom we wereldliteratuur moeten lezen.
Ja.
Omdat er in de loop van die 5000 jaar geleden, ik noem het getal 5000, de mensheid bestaat natuurlijk al veel langer, maar in het grootste deel van die tijd schreef men nog niet.
Nee.
Dus ongetwijfeld heeft men toen ook allerlei verhalen aan elkaar verteld. Maar ongeveer 5000 jaar geleden is men begonnen met schrijven. Dus dat betekent dat we een archief van 5000 jaar hebben. En daarin is zoveel wijsheid opgetast. Daar zijn zoveel mensen die verstandige dingen hebben gedacht en mooie verhalen hebben bedacht die ons nog steeds aanspreken. Dat alleen al daarom zou het gewoon doodzonde zijn om dat allemaal te vergeten en je te concentreren op de hedendaagse literatuur. Tegenwoordig worden er ook hele mooie dingen gemaakt en die sluiten inderdaad beter aan bij de actualiteit. Maar die actualiteit is zo vluchtig.
Ja.
En boeken die nu geschreven worden, kijk, 99% daarvan is over 10 jaar al verouderd. Dus ik denk het mensenleven is kort. Je kunt nou eenmaal niet alles lezen. Hè? Dus als je dan toch gaat lezen, probeer dan, denk ik altijd, gewoon de beste dingen te lezen.
Ja.
En daar kun je altijd over van mening verschillen. Ik heb bijvoorbeeld ontzettende hekel aan bepaalde auteurs uit de klassieke oudheid. He, maar er zijn grote werken, belangrijke werken, die nog steeds ontzettend mooi zijn,
ja.
Maar waar je je gewoon geen seconde verveelt. Dat lijkt mij eigenlijk beter dan, ik noem maar wat, Voskuil gaan lezen of zo. Dat lijkt me nou echt zonde van mijn tijd.
Maar hebben we als lezer dan niet ook enigszins de taak om de moderniteit te begrijpen? Dat we door die werken ook, zeg maar, als we hedendaagse auteurs lezen, dat we dan ook een beter begrip krijgen van onze hedendaagse wereld?
Nou ja, kijk, je moet het natuurlijk allebei wel doen, denk ik.
Ja.
En natuurlijk moet onze tijd ook geduid worden. Alleen, ik denk dat de antwoorden die er gegeven worden vaak niet significant afwijken van de antwoorden van 1000 jaar geleden of 2000 jaar geleden. En daar komt bij dat ik soms merk dat mensen die zich helemaal focussen op de moderne literatuur, denken dat ze met het nieuwste van het nieuwste bezig zijn en zich niet realiseren dat wat daarin staat vaak helemaal niet zo nieuw of vernieuwend is, maar ja, in zekere zin gewoon echt ook al door Dante of ook al door Sappho of ook al door inderdaad de dichters van Gilgamesh is gezegd.
Ja.
Dus het maakt je ook bescheiden. Wij hebben de wijsheid niet in pacht. In de oudheid had men de wijsheid natuurlijk ook niet in pacht. Maar laten we toch gebruik maken van wat er is. En niet denken dat wij het allemaal beter weten.
Ja. Oké, dan gaan we al een beetje richting het waarom van de wereldliteratuur ook. Ik had zelf nog, toen we het net ook over de Perpetua-reeks hadden, dacht ik nog misschien nog kort even terug daar naartoe van de selectie die daar wordt gemaakt. Want ik heb nu allemaal afleveringen over wereldliteratuur gemaakt en elke keer moet ik soort van zelf ook een selectie maken van, nou, hoort dit er wel of niet bij? Elke keer geef ik ook een soort van verantwoording van, ik heb dit werk gekozen hier en hierom. Dan heb ik bijvoorbeeld Pushkin besproken, de kapiteinsdochter. Nou, dan denk je al een beetje van, oké, doe maar. Maar hoe komen jullie dan als jury, komen jullie dan bij bepaalde werken? Ik heb hier bijvoorbeeld de gedichten van Huldelien bij me. Uit dezelfde tijd zou ik de gedichten van Novalis of een Schiller kunnen doen. Waarom worden dan de gedichten van Huldelien bijvoorbeeld uitgekozen? En hoe werkt zo'n selectie dan precies?
Ja, dat is voor een deel natuurlijk ontzettend subjectief. Hè? Het heeft ook alles met smaak te maken.
Ja.
En voorkeuren en auteurs waar je nou eenmaal dol op bent. Dus dat is iets wat mij speelde. En toch ook de gedachte dat een auteur die op zo'n lijst staat op de een of andere manier invloed gehad moet hebben. Of een werking heeft gehad die we nog steeds belangrijk vinden. Om nou zo'n Huldelien te nemen. Dat zijn ontzettend moeilijke gedichten eigenlijk. En je kunt je daar een hele leven mee bezighouden en je dan nog afvragen, wat staat hier nou precies? Maar in de eerste plaats is Huldelien natuurlijk een heel erg bijzondere figuur als mens. Hij heeft een hele bijzondere biografie.
Ja.
En hij was totaal eigenzinnig binnen zijn eigen tijd. En bovendien was hij een van de eerste lievelingsdichters van Nietzsche.
Ja.
Oh, hè? Om maar iets te noemen.
En van Heidegger later.
En van Heidegger en van onze eigen Lutze Bert. Dus ik denk dat dat speciale dat Hölderlin heeft, die totale gedrevenheid om in taal iets te doen wat je eigenlijk niet kunt doen, dat een heel fundamentele factor is geweest in het ontstaan van de moderne 20e eeuwse literatuur.
Ja.
Hè, van de modernistische literatuur. En dat, ja, je kunt van Schiller zeggen wat je wil, het is natuurlijk toch in zijn tijd een belangrijke auteur. Maar als je heden ten dagen Schiller leest, dan verveel je je kapot. Terwijl je bij Hölderlin, bij iedere strofe denkt, wat gebeurt hier nou weer?
Ja. Ja.
Hè, dus dat zou een argument kunnen zijn. Maar ik geef meteen toe dat er op zo'n lijst ook wel boeken staan waar ik zelf geen klap aan vind, maar die dan door de andere juryleden op het schild gehezen zijn. Hey, bijvoorbeeld die grote 19e eeuwse Engelse romans, ik noem maar Jane Austen en zo, dat vind ik zelf niet om door te komen.
Nee, dus als je nou, wereldliteratuur mooi vindt, betekent dat ook niet per se dat je alle werken uit wereldliteratuur mooi moet vinden.
Nee.
En dan is het juist ook wel handig om zo'n jury te hebben. Misschien dat je dan met elkaar een soort van consensus bereikt. Want zo'n kanon is altijd een bepaalde consensus ook natuurlijk.
Ja, ja. En dat is iets anders. Hè? Je zegt, we kunnen niet alles mooi vinden. Maar soms hoeft dat ook niet.
Nee.
Er zijn ook klassieke werken, belangrijke werken, die je gewoon gelezen moet hebben. Ook al zijn ze, ook al kost het moeite. En ook al is het niet leuk om het te lezen. Maar je moet het wel lezen.
Ja. Welke werken denkt u dan aan?
Neem nou bijvoorbeeld de Divina Commedia van Dante.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat de meeste lezers dat van kaft tot kaft zitten te lezen en voortdurend zitten te genieten. Daar is het gewoon veel te moeilijk voor. Daarvoor staat het te ver van ons af. Maar het is wel een boek van een enorme diepte en een enorme veelzijdigheid. En uiteraard met een enorme invloed ook. Dat het heel jammer is om je dat te laten ontgaan. En dat betekent dus, denk ik, dat je ook best wat moeite mag doen en dat je ook best daarvoor mag gaan zitten en best mag denken van, even doorzetten, maar dan heb je ook wat. Het is een misverstand, denk ik, ook trouwens in het hedendaagse leesonderwijs, dat lezen leuk zou moeten zijn. Wiskunde is ook niet leuk, economie is ook niet leuk, maar niemand vraagt zich af waarom we dat moeten doen. Iedereen vindt het vanzelfsprekend.
Ja.
En ik denk dat dat bij literatuur ook zo zou moeten zijn. Lezen, dat moet je gewoon doen. Je moet gewoon goede boeken lezen. En als je het niet leuk vindt, dan jammer dan.
Ja.
Maar het hoort erbij. En doordat je je ertoe zet om een smaak daarin te ontwikkelen, hè, om toch ook je expertise daarin te verhogen, daardoor wordt het lezen op zichzelf een steeds waardevollere bezigheid.
Ja.
En is de kans dat je bepaalde dingen echt leuk gaan vinden natuurlijk ook veel groter.
Ja. Ja, dus je moet ook een soort van smaak ontwikkelen. En als je die smaak dan ontwikkeld hebt, dan krijg je ook een bepaalde voorkeur misschien.
Ja.
Ik weet bij mezelf nog de eerste keer dat ik zoveel les las, dacht ik van, wel geinig, maar ik weet het. Ik kon er niet zoveel mee, maar dan ga je dat vaker lezen en dan zie je die kleine nuanceverschillen en dan ga je daar alleen al heel erg van genieten, zeg maar. Dat je...
Het is bij alle kunsten is het zo, het is het zelfs in de culinaire wereld is het zo, hè. Ik noem maar wat, jenever drinken of haring eten, dat zijn geen dingen die een kind van nature zal gaan doen.
Nee.
Hè? Dat is een verworven smaak. En bij muziek is het ook zo, niemand, denk ik, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die voor het eerst, als ze naar Anton Webern luisteren, denken, wat is dat een prachtige muziek? Nee, de mensen zullen denken, wat is dit voor raars?
Ja.
En toch is het zo dat als je daar dan een tijd naar luistert en je contextualiseert het, dan ga je opeens de schoonheid of het belang daarvan inzien. En zo is het denk ik met wereldliteratuur ook.
Ja.
Toen ik voor het eerst op school Homerus ging lezen, dacht ik ook, ja, waarom moet dit in godsnaam? Maar als je er dan eenmaal in komt, dan denk je, ja, dit is toch wel iets heel bijzonders.
Ja.
En daar slaat nog iets anders bij aan ook, denk ik. Als je ergens niet doorheen komt, soms ben je er gewoon niet aan toe.
Mm.
En je smaak verandert ook in de loop van je leven. Godzijdank, gelukkig. Je bent als 60-jarige niet meer dezelfde als wie je was toen je 40 of 20 of 15 was. En er zijn dus auteurs die ik 40 jaar geleden, waar ik gewoon niks van begreep.
Ja.
Of die ik saai vond. Die ik nu geweldig vind. En omgekeerd, dingen die ik toen echt geweldig vond. Waarvan ik nu denk, hoe heb ik dat ooit leuk kunnen vinden?
Ja.
Dat verandert. En toch zijn er een aantal dingen die altijd overeind blijven.
Ja. Ja, en dan had u het bijvoorbeeld over dat lezen dan niet per se leuk moet zijn. Maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar het hedendaagse Nederlands, bijvoorbeeld op de middelbare scholen, waar die kritiek natuurlijk ook weer terugkomt de hele tijd van het idee van we moeten lezen ook leuk houden, want anders gaan onze leerlingen, die lezen allemaal niet meer. De tegenwoordige tieners en twintigers lezen te weinig, is dan het idee.
Ja, ik vind dat echt het verkeerde argument. Ze gaan toch ook de wiskunde niet opleuken.
Mm.
Ze gaan gewoon, die formules moet je gewoon leren, die sommetjes moet je gewoon maken.
Ja.
Nou, zo is het met lezen ook. Niet zeuren, gewoon doen.
Ja, dus we moeten dan de kanon van de literatuur bijvoorbeeld bij Nederlands, dan heb je allemaal bepaalde werken die je dan moet lezen, waar jij dan uit moet kiezen. Daarvan zegt u van oké, dat gaan we gewoon, dat moet gewoon zo blijven, want daardoor leren leerlingen ook meer. Dan dat we zeggen van ja, ze mogen zelf een boek aandragen en dat gewoon gaan lezen. En dat is ook
nee, als je het aan de leerlingen zelf overlaat, dan komen ze met boekjes aan waarvan ze gehoord hebben dat die leuk zijn en dat die heel dun zijn en heel makkelijk.
Ja.
Dus dan krijg je een soort McDonaldisering van het literatuuronderwijs. Dat is trouwens al lang gebeurd.
Ja.
Dus wat je moet hebben is natuurlijk goede leraren, goede docenten, die zelf veel gelezen hebben en die daar met enthousiasme en liefde over kunnen praten. Ook al weten ze dat ze soms dingen aanbieden die eigenlijk te hoog gegrepen zijn. Maar dat geeft niet.
Nee, dus die liefde daarvoor moet zich ook een beetje ontwikkelen. Want zeg maar, nou, je hebt dan het voorbeeld van wiskunde gebruikt. Ik heb zelf sterrenkunde gedaan ook. En die liefde voor wiskunde die ontwikkelde zich op een gegeven moment. En dan krijg je er ook steeds meer een bepaalde passie voor. Terwijl die eerst nog helemaal niet aanwezig was. Waar we bij Nederlands misschien al van uitgaan dat iedereen een liefde voor lezen heeft. En op basis daarvan allemaal dingen zeggen, maar dat we eigenlijk zouden moeten zeggen, nee, bij lezen moet die liefde zich ook ontwikkelen.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet dat. En je hebt context nodig en je hebt en niet iedere leerling is hetzelfde. En juist die grote rijkwijde, de grote verschillen, de enorm veel verschillende boeken die er zijn, dat moet je aangeraakt worden. En als het je niet aangeraakt wordt, dan weet je niet dat het bestaat.
Ja.
En hetzelfde geldt voor beeldende kunst. Hè? Alle kinderen alleen maar naar de nachtwacht stuurt, dan denken ze, ja, dat is dus kunst.
Ja.
Hè? Maar stuur ze toch ook naar het Stedelijk Museum? Of stuur ze ook naar Boymans? Of weet ik veel. Hè? Dus laat zien dat er meer is. En bij sommige leerlingen pakt het natuurlijk nooit. Maar ik denk dat ook als je boekhouder wordt op de Zuidas, ik noem maar wat, dat je ook dan er wat aan hebt als je, ik noem maar wat, zoveel les hebt gelezen.
Ja.
Ik hoor ook steeds meer over bijvoorbeeld opleidingen van artsen, dat die vakken, dat daar vakken voor ontwikkeld worden, om artsen aan het lezen te krijgen.
Ja.
Filosofie en literatuur ter ondersteuning van het nadenken over wie is de mens en hoe moeten we met de mens omgaan.
Ja.
Empathie kweken ook. Dus voor artsen is dat goed. Ik denk dat het voor juristen ook goed is. En ik denk dat het voor onze minister-president ook goed zou zijn. Als ja. hij eens een keer...
Niet heet het biografie, maar ook...
Ja, dat hij gewoon echt eens een goede dichtbundel leest.
Ja.
Om de geest open te gooien.
Ja.
En mensen weten vaak helemaal niet wat ze missen. En natuurlijk is het niet, denk ik, voor iedereen. Hè? Misschien... Maar ja, dat hoeft ook niet. Alleen, je moet wel zoveel mogelijk mensen de kans geven om ermee in aanraking te komen.
Ja.
En ik weet wel dat bijvoorbeeld in Italië, daar krijgen alle leerlingen van alle schooltypen, die krijgen natuurlijk Dante. En in Engeland doet iedereen Shakespeare. Ja, natuurlijk doen ze dat.
Ja.
En in Duitsland doen ze allemaal Goethe. En wat doen ze in Nederland? Ik weet het niet, niks eigenlijk.
Ja.
Maar in ieder geval...
Misschien hebben we ook niet zo duidelijk één outstanding figure,
we hebben natuurlijk toch een aantal echt wel belangrijke auteurs.
Ja.
Kijk, Multatuli is natuurlijk de bekendste, denk ik, die ook nog wel gelezen wordt. Maar bijvoorbeeld Vondel, ik noem maar wat, Lucifer van Vondel. Dat is zo'n prachtig stuk.
Ja.
Dat is echt net zo goed als een stuk van Shakespeare, hoor.
Ja.
En waarom zouden we dat niet kunnen lezen? Ik zou het echt niet weten.
Nee. Dus we komen ook al een beetje op, toch wel weer inderdaad, op het waarom van de wereldliteratuur. Dat we het niet per se om plezier, of om, nou ja, omdat het leuk is, omdat we het daarom lezen, maar dat we ook het lezen om een bepaald begrip te krijgen van de wereld om ons heen. Om onszelf ook een beetje open te gooien, om een nieuwe wereld te openen.
Ja.
Zodat we ook een nieuwe blik krijgen misschien op de wereld.
Ik zie het lezen... het lezen van oudere literatuur als een gesprek met de doden.
Ja.
Die mensen hebben geleefd, die mensen hebben dingen opgeschreven en die praten tegen ons. En we kunnen daarnaar luisteren. En we praten natuurlijk ook terug. En soms zeggen we tegen een auteur, ja, hallo, wat je hier beweert, dat kan echt niet meer.
Ja.
Er zijn ook foute auteurs die toch heel belangrijk en heel goed zijn. Dus je hebt een gesprek met mensen van 100, 500, 1000, 1500 jaar geleden. En dat is een gesprek dat je met aandacht moet voeren. En waar je ook iets aan hebt. En ik denk dat het zelfs wederzijds is dat die auteur van het verleden daar ook baat bij heeft. Want wij stellen nieuwe vragen aan die tekst.
Ja.
En dat betekent dat die teksten ook vaak bij iedere generatie weer net iets andere antwoorden geven. En dus levend blijven. En een waardevolle gesprekspartner blijven.
Ja, dus het werpt weer nieuwe vragen op als het ware om wereldliteratuur te lezen. Ik sluit mijn aflevering ook altijd af met een vraag. Ook omdat ik inderdaad altijd denk van de wereldliteratuur laat ook heel veel open. En zet inderdaad weer aan tot nieuwe vragen, tot nieuwe overdenkingen, et cetera. En ook inderdaad wat u zei van, dat is al een poosje terug, maar dat Hölderlin bijvoorbeeld een eigenzinnig figuur is. Bij heel veel mensen uit de wereldliteratuur heb ik dat idee, een bepaalde eigenzinnigheid. Maar misschien is die eigenzinnigheid ook al nodig om een beetje je los te weken, als het ware, van de sleur van de dag. En juist ook die diepere laag aan te kunnen boren en juist de grond te zoeken van het menselijk bestaan.
Ja.
Dat je juist daardoor ook op die manier kan schrijven. Dat je inderdaad die existentiële vragen raakt. En niet je helemaal mee laat sleuren, zeg maar. Dus je ziet inderdaad, ik geef altijd een soort van biografische schets aan het begin van mijn afleveringen. Dus het eigenlijk bijna altijd zijn het eigenaardige mensen geweest. Maar dat verklaart het ook al een beetje van dat het inderdaad niet voor niets is dat die mensen, de meeste auteurs ook enigszins eigenaardig zijn.
Nou ja, inderdaad. Ik denk dat degene die we blijven lezen, dat zijn natuurlijk altijd de auteurs die zich onderscheiden van de mainstream in hun eigen tijd.
Ja.
Die iets extra's hebben, die daar bovenuit steken, die iets te melden hebben dat net een ander perspectief geeft dan de meeste van hun tijdgenoten.
Ja.
En dan, ja... dan zijn het geen clichés meer en geen conventies meer, maar dan lees je echt een mens.
Ja.
En daar gaat het mij ook altijd om, hoor, dat je een nieuwe stem leert kennen.
Ja, dat is wel een mooi idee, ja. Een mens lezen. ik dacht zelf nog, misschien is het, we hebben het al een beetje gehad, wat moet je doen als je wereldliteratuur beetpakt? Je zegt eigenlijk van, nou, lees het, ga er gewoon een keer voor zitten. Is er dan nog een bepaald werk wat we dan, als je eerst de beet moet pakken, wat een makkelijke introductie vormt voor iemand die nog niet echt thuis is in die wereld, waarvan u zegt van, nou ja, begin dan hiermee? Of ligt dat ook meer aan bij de voorkeur van diegene zelf?
Ja, ik denk dat heel erg verschilt. Het helpt natuurlijk als je iemand in je omgeving hebt die je iets kan aanraden. En
ja,
kan zeggen van, nou, dit is nou een boek dat bij jou past. Ik zou in ieder geval, geloof ik, niet beginnen bij de allerdikste en allerzwaarste boeken. Maar, bijvoorbeeld, waar we het al over hadden, neem gewoon eens zo'n tragedie van Sophocles. Hè. Neem bijvoorbeeld zo'n koning Oedipus. Je leest het in een dag. Het is niet moeilijk.
Nee.
En ineens heb je toch een aardig idee van, ja, Atheners in de 5e eeuw voor Christus. En ja, het ontstaan van een beroemd verhaal waar Freud mee aan de haal is gegaan. Ja. Hè, dus je kunt best een beetje voorzichtig beginnen. En misschien beginnen bij auteurs die niet al te ver van ons afstaan.
Nee.
Anderzijds, inderdaad, als je zou moeten kiezen tussen Hölderlin of Sappho. Ik denk dat Sappho veel makkelijker is dan Hölderlin om in te komen.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar je moet gewoon beginnen en meestal ontstaat er een sneeuwbaleffect. Je hebt een bepaalde auteur en je denkt, hey, ik wil wel eens meer daarover lezen. En je gaat een beetje zitten googlen of je kijkt naar het nawoord.
Ja.
En dan wordt er verwijzen naar andere teksten. Dan denk je, hey, nou, laat ik dat dan eens proberen. Zo werkt het natuurlijk.
Ja, ja, grappig. Ik heb ook inderdaad Koning Oedipus als eerste aflevering van mijn podcast gedaan. Dus dat was ook de inleiding voor de luisteraar in de wereldliteratuur eigenlijk. Maar inderdaad, ik denk ook zelf, wat mijzelf inderdaad ook wel helpt, is, nou, ik begin inderdaad gewoon met wat dunnere boekjes, De Vreemdeling van Camus of iets dergelijks. Dat spreekt ook altijd heel erg aan. Is ook heel dun. En, nou, je blijft vaak bij het lezen van zulke werken met een bepaald gevoel achter. En dat is ook wel leuk, dat het ook iets met jezelf doet. Dat je niet alleen voor de vermaak leest, zeg maar dat je na het lezen van zijn werk ook het gevoel hebt van, wow, bijvoorbeeld bij De Vreemdeling van bij Merceau, maar ook bij Oedipus inderdaad, dat je toch ook een beetje aangrijpt.
Ja,
dat is,
ik zou zelf nooit bij Proust beginnen bijvoorbeeld. Nee. Hè? Ik denk dat dat behoorlijk zware kost is als je een ongeoefende lezer bent. Maar er is genoeg wat meeslepend en spannend en toch diep is.
Ja. Ja, mooi. Goeie tips, denk ik. En uw eigen vertaling van Boetius, is dat ook nog een...
Ja, dat is uiteraard, vind ik, dat een aanrader van de eerste orde. Het is natuurlijk een heel bijzonder werk, omdat de auteur het geschreven heeft toen hij in de gevangenis zat.
Ja.
Ter dood veroordeeld was, begin van de 6e eeuw. En toen, ja, blijkbaar de tijd had om dat boek te schrijven. En gedacht heeft, laat ik daar nou alles in stoppen wat ik ken en wat ik belangrijk vind. Dus dat boek is een soort staalkaart van literaire genres geworden. Het is een afwisseling van filosofische dialoog en poëzie. En het is een boek dat aan heel existentiële kwesties raakt.
Ja.
Wat is een mens nou eigenlijk? Wat is het meest wezenlijke van een mens? Hoe kun je aan verdriet en ellende ontsnappen? Hoe ga je om met de aanwezigheid van het kwaad in de wereld?
Ja.
Nou, dat zijn allemaal vragen die aan de orde komen, die niet altijd even bevredigend worden opgelost, maar soms kan dat, denk ik, ook gewoon niet.
Nee.
Maar het is een buitengewoon rijk boek en ik denk als literair werk, maar ook als introductie tot de filosofie van de oudheid, een heel toegankelijk boek eigenlijk.
Ja, ja, mooi. Voor de luisteraars trouwens, ik heb een leuk nieuwtje. Ik heb hier dus een Troost in Filosofie bij me. En deze editie ga ik verloten onder mijn vrienden van de show. Met een handtekening van Piet Gebrandi erin. Dus wil je de kans op maken, dan word vriend van de show. Dan krijg je, dan doe je mee aan de loting volgende week. Of de volgende aflevering, dat is over 2 weken. Dan ga ik het boek verloten. Dus mocht je daar kans op willen maken, word dan vriend van de show. En daarbij wil ik ook deze aflevering afsluiten. Een mooi gesprek gehad hier in Amsterdam over wereldliteratuur en het wat en waarom van de wereldliteratuur. Hartelijk dank Piet voor het ontvangst hier en het gesprek. Heel mooi gesprek zo samen.
Ja, ja, ook dank.
En normaal gesproken sluit ik de aflevering natuurlijk af met een vraag. Nu heb ik niet echt een vraag, want normaal interpreteer ik of analyseer ik een bepaald werk. Nu niet echt, maar misschien nog wel een vraag, een soort van vraag voor jezelf van welk boek zou je nog ooit een keer willen lezen? Dus misschien als je dan de titel die dan bij je oppopt, dat je dat ook als een soort van handvat kan gaan gebruiken bij het lezen van wereldliteratuur. Hartelijk dank voor het luisteren. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, stuur me dan een mailtje via eenwereldaanliteratuur@gmail.com. Ik kan me ook volgen op Instagram, eenwereldaanliteratuur. En vriend van de show word je dus op vriendvandeshow.nl/eenwereldaanliteratuur. Of klik op de link in de beschrijving, dan maak je dus de volgende aflevering kans op Troost in Filosofie met een handtekening. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.